Dan gaat hij weer met zijn soundboard.
Het is dinsdagavond 8 november 2011. Welkom bij de 80ste Tech 45.
Times are changing, Betty. These nerds are a threat to our way of life.
Tech 45. Vanuit zowel Vlaanderen als Nederland. Dit is de Tech 45 podcast. Nieuws en commentaar over het web, gadgets en technologie. Tech 45.
Goedenavond, ik ben Maarten Hendricks en ons panel voor vanavond Stefan Lesage, software developer en specialist nieuwe media, Cindy de Smet, lector media en PhD-student, Marco Frissen, IT-specialist, rocketman en freelance auteur, Jan Seurink, creativity evangelist en Davy Buntings, die is er deze avond helaas niet bij. Het kan zijn dat hij midden in de uitzending nog kon binnenvallen, maar dat zien we later wel. Onze gast vanavond is terug Wammes Witkop. Goedenavond, Wammes.
Goedenavond.
Ja. We hebben nog iemand hier aan de Skype-lijn hangen. Goedenavond, Paul Beckers.
Goedenavond.
Ja. We gaan beginnen met de Macbeurs, hè, want op 20 november, dan is het weer zover, jullie organiseren de jaarlijkse Macbeurs. Misschien voor degenen die er nog nooit geweest zijn, wat kunnen we verwachten op die dag?
Ja, een heleboel workshops, want daar draait het eigenlijk een beetje rond. Dat gebruikers eigenlijk komen getuigen over van alles en nog wat. Dat deze keer niet de fabrikanten eigenlijk aan het woord zijn.
Mm-hmm. Het is geen echte beurs, hè? Met een grote vloer waar allemaal verschillende standjes staan?
Nee, wij noemen het eigenlijk een soort user conference op die manier. Omdat de mensen, Mac-gebruikers ontmoeten andere gebruikers. Er zijn ook heel veel switchers, mensen die komen eens kijken en die denken van ja, misschien over te stappen. En die zitten met een aantal vragen.
Mm-hmm. Noem eens iets van workshops, wat we kunnen volgen die dag. Buiten natuurlijk Tech 45, die daar een aflevering gaat opnemen.
Ja, we gaan eigenlijk drie podcasten doen. Ene podcast dat gaat in de vorm van een app-meet zijn. Mm-hmm. En dat gaan we eigenlijk samen met Stefan, gaan we ongeveer een 15-tal developers voor de microfoon halen en die wat vragen stellen, zodat ze hun app een keer eens kunnen voorstellen. En ook van, ja, hoe zijn ze tot het ontwikkelen van een app gekomen? Van, ja, was dat een moeilijk proces? Hoe is dat idee tot stand gekomen op die manier?
Mm-hmm. En wat nog? Wat kunnen we die dag nog doen? Want het zijn niet alleen podcasts natuurlijk, hè?
Ja, had je geen,
waren er drie trajecten?
Of er is ja, er zijn verschillende trajecten. En fotografie is ook een traject van, maar er zijn eigenlijk heel veel trajecten rond het Mac gebeuren. Met Richard van Apple Tips, omdat die eigenlijk ook elk jaar volle zalen trekt. Mm-hmm. Iedereen denk ik wel dat elke dag komen er nieuwe tips op Apple Tips. Ondertussen heeft hij denk ik van Line al misschien wel 400-500 tips gepubliceerd.
Ja. Hoeveel bezoekers hadden jullie vorig jaar? Mogen we dat weten?
Eigenlijk mogen we dat niet zeggen.
Goh, is dat zo geheim? Het was veel in ieder geval, hè? Want het liep goed vol daar. Ja,
foto's kan je nog bekijken van vorig jaar. Hè?
Mm-hmm. Zeg eens precies waar het te doen is voor de mensen die willen komen.
Ja, de locatie is eigenlijk ook een beetje bijzonder. We zijn vorig jaar eigenlijk, ik zou zeggen, we hebben ons tenten toen in Genk opgeslagen, omdat Hasselt een beetje te klein geworden was. Mm-hmm. En op de C-Mine locatie, die eigenlijk de vroegere koolmijn van Winterslag, daar is eigenlijk een nieuw cultuurcentrum ontstaan september vorig jaar. En er is ook een nieuwe grafische hogeschool die verhuisde van het ziekenhuis naar die campus. En eigenlijk leunt dat heel goed aan met de look en het design van Apple.
Ja. Wat kost het? Hoe laat begint de dag misschien eerst? Vanaf dus, hoe laat zijn ze welkom?
Vandaag 20 november. We beginnen om 10 uur, maar we gaan eigenlijk de inkomhal om 9 uur al openzetten, omdat vorig jaar er zoveel mensen buiten aan het aanschuiven waren. En dus van 10 uur tot 4:30 kan je ongeveer een 35-tal workshops en een 30-tal standen gaan bezoeken.
En wat is de inkom?
De inkom die dag is €7, maar je kan ook nog inkomkaarten bij een aantal resellers kopen aan €5.
Ja, prima. De Macbeurs 20 november en wij zullen daar aanwezig zijn met Tech 45. Vorig jaar hebben wij daar 3 podcasts opgenomen, 3 aparte specials. Dat gaan we dit jaar niet doen. We gaan dit jaar 1 aflevering opnemen. Apple.
Ja, s'avonds hebben we die bijna naar huis moeten dragen. Die van
ja, inderdaad. Ik had 4 dagen geen stem meer. Goed, Paul, bedankt voor het langskomen.
Oké, tot zondag dan. Hè?
Ja, prima.
Dag.
Wij gaan ondertussen verder. Jan, je hebt deze week iets extreem geeky gedaan. Hè? Want je hebt iets uitgesproken met je oude vertrouwde HTC Hero.
Inderdaad, ik heb hem geroet en geflashed en zo. En ik weet niet helemaal goed wat ik dan zeg, maar... Het is toch gebeurd.
Het is gelukt.
Absoluut, absoluut. Het is, als je de handleiding volgt, is er niet zo gek veel meer aan tegenwoordig.
Dus stapjes volgen gewoon, hè?
Dus stapjes volgen, ja. En wat, zijn dan
de,
zo.
Wat zijn de voordelen eigenlijk? Waarom doen we dat? Of waarom zouden we dat moeten doen?
Goh, wel, ja, mijn hero, dat is een oud beestje. Mm-hmm. En die had wat kuren. Dus ik dacht, het is nu of nooit. Want ik zie mij dat niet doen met een nieuw toestel. Allee, misschien wel. Nu ik weet dat echt niks inhoudt. Maar ik wou dat toch liever doen. Terwijl dat mijn hero er nog, dat ik nog iets eraan kon hebben. Het grootste voordeel dat ik dan met mijn hero heb, is dat je van 2.2 naar 2.3 gaat. Waarbij dat je apps op de SD-kaart kunt zetten.
Mm-hmm. Wat je is kunt daar het belangrijkste voordeel van?
Als je dus geen intern geheugen meer hebt.
Ah, zo. Ja, ja. Als het vol is, dan gaan we het overzetten op de SD.
Ja. En dan... Nee, je kunt gewoon zeggen van... Deze app zet ik nu even op de, mm-hmm. op de SD-kaart.
Was het eigenlijk goed meegevallen of heb ik dat verkeerd begrepen?
Het is goed meegevallen, maar ik heb te lang gewacht gewoon. Mm-hmm. Dat toestel voldoet niet meer aan mijn... Niet geringe eisen, laten we zeggen. Ik heb daar nog betrekkelijk lang... Ik heb daar volgens jou, denk ik, en volgens de meeste mensen, heel lang mee gedaan. Maar ik ben niet zo'n wegsmijter.
Nee, dat siert u zelfs. Hoe lang heb je die gehad eigenlijk? Toch redelijk? Een aantal jaren?
Ik heb hem nog altijd, hè. Ik heb hem van februari vorig jaar.
Oh, ik dacht dat je hem langer had.
Ja, ik heb die toen gekocht... Ik wou toen eigenlijk de Android, mm-hmm. maar mijn vorige gsm was echt gewoon rat op. Dus ik moest gewoon op dat moment echt een nieuwe. Toen had ik gedacht van, ik koop mij niet de duurste. Ik koop mijn Dean Hero. En ik wacht totdat er iets is met een toetsenbord dat mij aanstaat.
Oh ja,
maar
intussen... Jan, een toetsenbord nodig, hè? Ja.
Ja, wel, nu heb ik beseft van, misschien is dat toetsenbord toch niet zo heel erg nodig.
Nee. Je hebt er Cyanogen mod opgezet. Waarom precies? Ja.
Wel, ik had zo'n keer rondgekeken en die MIUI, hè, zo M-I-U-I, werd overal aanbevolen, als ook Cyanogen Mod. Dat zijn zowel de merken die daarin bestaan. En ik heb dan voor Cyanogen Mod gekozen, gewoon om de eenvoudige reden dat bestaat voor de Hero en MIUI niet.
Mm-hmm. Zijn er dingen in die mod waar je zegt van, kijk, dat is wel echt wel de moeite om dat te doen? Mis ik iets als ik mijn Android-telefoon niet root?
Het is eigenlijk wel een pak sneller.
Mm-hmm.
Daar komen de gewone gebruikers. De gewone gebruikers zullen HTC Sense absoluut leuk vinden. Maar ik vind dat niet zo heel erg nodig. En je merkt maar een keer dat die apps of die widgets die daar dan in zitten... Zo, HTC heeft dan zo ook zo'n eigen place-dienst en zo... Dat neemt allemaal plek in. Ja.
En kan je die er dan afgooien?
Die staan er gewoon niet meer op, hè.
Ja.
Die set. Okay,
ja.
Zoals...
En in hoeveel ruimte heb je nu gewonnen?
Goh, dat kan ik niet zeggen. Dat weet ik niet van buiten.
Maar genoeg?
Ja, nu kan ik de apps die ik wil erop zetten. Ik heb nog geen plek over, hè.
Mm-hmm.
Maar allez, het is doenbaar... Ik denk dat ik die ga gebruiken als zeker nog degelijke backup gsm.
Je bent echt aan het uitkijken naar een nieuwe nu, hè?
Ja.
En waar twijfelt je tussen?
Ik ben zo'n verschrikkelijke, hè. Ik wil eigenlijk die nieuwe Nexus, maar dan twijfel ik weer
Galaxy?
Van... Ah ja, dat is de Galaxy Nexus, dat is zo'n nieuwe. En je betaalt daar 1 veel te veel voor en 2 gaat die dan wel... aan mijn verwachtingen voldoen en die gaat ook snel oud worden. Het voordeel, zo'n ding is, ze zeggen altijd, als je een BMW koopt, dan weet je, als je die 2 jaar gebruikt en verkoopt die opnieuw, dan verkoopt je nog altijd een BMW. Dat is zo, met een iPhone is dat ook zo. Als je nu een iPhone 4 aanbiedt op de markt, in 5 minuten zijn die op Twitter kwijt.
Ja, dat is waar.
Terwijl zo'n Nexus, denk ik dat dat veel moeilijker gaat zijn.
Ja, dat is inderdaad, daar heb je gelijk, dat is niet zo. Die krijg je niet zo gemakkelijk verkocht als... het verbaasde mij, want ik was in de week op zoek naar wat de prijzen waren van de eerste generatie van de iPhone. En die schommelde nog altijd rond de €200 voor het tweedehands toestel, wat ik veel vind. Dat gaat je niet meer krijgen voor een Nexus S. Hè. Nu die Nexus
ook in
S
België.
Wat blieft?
Ook in België.
Wat bedoelt je, de prijzen voor de iPhone? Ja. Ja, het was op Capazza en het was...
Nog 200 euro.
200 euro heb ik gezien. De goedkoopste die ik tegenkwam was 150 euro. Ah ja, natuurlijk. Ik heb ook toestellen van 15, 10 euro die volledig kapot zijn, waar je niks meer aan hebt. Maar werkende toestellen zitten nog altijd rond de 150 euro. Nu, als je zoekt, zult je waarschijnlijk wel wat goedkoper tegenkomen. Maar op het eerste zicht zat het daar nog altijd rond. En dat heb je met de grote hoop van de Android-toestellen niet. Zelfs niet met de vlaggenschepen zoals de Nexus S en de andere, zoals de Galaxy Nexus.
De oude Nexus staat nu bijvoorbeeld te koop voor... 260 euro of zoiets. Mm-hmm. Officiële verkoopprijs, nieuw, hè?
Ja.
Dat is het model van vorig jaar.
Heb je al een besluit genomen? Waarschijnlijk niet, Jan kennende.
Nee, ik heb mijn stoute schoenen aangetrokken. Ik heb gezegd tegen de mensen van Samsung, van ja, kijk, ik twijfel nog tussen die Nexus S en de nieuwe. Maar ik weet natuurlijk nog niet wat dat die gaat zijn. Mm-hmm. Ik ken nog niemand die dat toestel heeft... En ik heb van Samsung voorlopig een Galaxy Note in bruiklijn gekregen.
En hoeveel team? Dat is die wat Davy volgende week ook gaat reviewen.
Ja.
Extreem groot. Ik heb hem gisteren gezien.
Ja, ik heb hem nog maar een dag, dus ik kan er nog niet veel over zeggen. Maar het is wel een goed toestel. Mm-hmm. Want ik had er absoluut één nodig. Volgende week is in Hasselt het Creativity World Forum, wat door mijn werk georganiseerd wordt. En ik ga daar een beetje moeten bloggen en twitteren en... ook wel wat telefoontjes doen. En ik had echt wel een betrouwbaar toestel nodig. Want ja, met een Hero is dat jammer genoeg niet echt meer.
Ik heb nog een vraag. Jan Sandeman zegt... buiten de snelheid is er niets aan uw Android-toestel routen. Heb jij dan niet het gevoel dat je toch ook meer geheugenruimte hebt gecreëerd?
Ja, absoluut. Zoals gezegd, die kleine dingetjes van HTC, die verbruiken wel wat van de RAM dan. Hè. Mm-hmm. Zoals bijvoorbeeld als je een HTC... Ik vind dat heel leuk. Als je die open doet en het regent, zie je zo'n ruitenwisser even op en mm-hmm. neer gaan. Maar dat is natuurlijk wel een proces. Ik vind dat zo...
Dat is leuk.
Het makes me smile, zo, van mm-hmm. Android... Maar dat is een proces dat draait, hè, als je dat op processorniveau bekijkt. En dat soort dingen spaart je wel uit, natuurlijk.
En heb je het dan gewoon helemaal gereset of specifiek die feature uitgezet?
Nee, dat zit gewoon niet in CyanogenMod.
Ah ja, oké.
Maar je kunt het... Dat bestaat dan weer wel als app. Dus stel dat je zegt van, ik heb CyanogenMod... En ik mis die ruitenwisser. Je kunt die ruitenwisser dan nog weer installeren.
Ja. Cindy, overweeg je dat ook, om dat te installeren?
Ja, want nog maar 2 weken geleden zat ik dus met een probleem, al qua geheugen. En het ambetante is een beetje op mijn Desire, dat ik dus alles van Google gewoonweg niet op de SD-kaart kan zetten. Ja, dat weigert die gewoon en dat blijft in het intern geheugen zitten. Maar dat zuipt geheugen. En ondertussen is er Google Docs bijgekomen, een goede Google Reader app. Ik heb dan ook nog tracks enzovoort enzoverder. En ik heb dus al een paar dingen moeten weggooien. Als ik niet oppas en Google Maps ga nog een keer
een upgrade
doen, ja, ja, dan heb ik het weer zitten. Dus ik ga moeten.
Dan CyanogenMod erop en dan alles naar de SD-kaart. Je kunt er een SD-kaart insteken, maar dat kan ik bij de Nexus S dus niet. Hè. Daar zit geen SD-kaart in. Hè.
Ja, en dat vind ik een beetje het dwaze van het verhaal. Ik heb daar nog, ik weet niet hoeveel, plaats op.
Natuurlijk.
Dus ik heb nog geen 18 megabyte meer op mijn intern telefoongeheugen, maar ik heb wel nog bijna 3 gigabyte op mijn SD-kaart.
Ja, maar het is jammer dat je dat niet kunt gebruiken, hè.
Ja.
Dan maar groeten. We blijven bij telefoons. Het is al een beetje oud nieuws van een paar weken geleden, maar vlak na de vorige opname kondigde Nokia zijn Windows Phone 7 toestellen aan. Marco, tussen welke toestellen kunnen we nu kiezen als we voor een Windows Phone willen gaan?
De Nokia, HTC. En ik geloof niet dat Samsung al een Windows mobiel heeft.
Heb ik niks van gezien, nee, in ieder geval.
Nee. Dus HTC heeft een aantal. Dan heeft die Titan. Dat is ook zo'n groot geval. De Nokia Lumia 800. De Lumia 710. Mm-hmm. En HTC heeft ook nog een... ja, ik heb hem zelf, maar ik ben even de naam kwijt. Ook handig.
Radar kan het?
Ja, HTC Radar. Ja, mm-hmm. Klopt.
Vertel misschien eerst iets over die HTC Radar. Want dat is het toestel dat je zelf aan het testen bent, hè?
Ja.
Wat is uw indruk van... Want er staat Windows Phone 7.5 nu op, hè?
Ja, daar staat Mango op. En nou goed, het is een typische HTC-telefoon. Gewoon kwalitatief, gewoon super. Gewoon voelt heel degelijk aan, dus daar hoef ik eigenlijk weinig over te vertellen. Wat mij vooral opvalt is gewoon het Windows Phone systeem. Ik ben daar echt gewoon, ja, ik vind het geweldig. Ik vind het echt super. Ze hebben er echt goed over nagedacht hoe dingen gewoon geïmplementeerd worden. Het is een beetje een crossover tussen de iPhone en UI. Die eigenlijk alleen maar applicatie-icoontjes heeft. En de Android UI, waar je ook nog eens widgets hebt. Mm-hmm. Die dynamisch geüpdate kunnen worden. Microsoft heeft dat eigenlijk samengevoegd en in één UI gegoten. Waardoor je dus die applicatie-buttons en die actieve vakjes samen op het scherm hebt. En het ziet heel overzichtelijk uit. En het werkt super snel.
Vorig jaar ook al gezegd, hè, dat siert Windows Phone wel. Hè, dat het, in vergelijking met Android en iPhone gaan zij een totaal andere richting uit. Hè. Android en iPhone gaan allebei richting de 3D-effecten en de icoontjes op het scherm. Terwijl zij kiezen resoluut voor die simpele kleurvlakken. Hè.
Ja, het is heel strak. Heel uniform ook. Dat zou je niet zeggen van Windows. Mm-hmm. En het is echt, ja, het oogt gewoon goed en het werkt ook gewoon goed. Het is niet zo dat het gewoon alleen maar het uiterlijk is, maar het is ook gewoon heel overzichtelijk. Mijn testbed is altijd mijn vrouw, hè, die geeft zo'n ding in de handen. En dan zeg ik altijd van, ja, probeer er maar eens iets mee.
Doe maar wat.
En dat ook zonder na te denken kan ze dat wegvinden. Dus ja, als ik niet zo heel diep in de Apple zat, zou dit echt een keuze voor mij kunnen
zijn.
Serieus,
ja, toch?
Maar nu nog niet, omdat er toch echt een aantal apps zijn die ik mis. En, maar misschien over een jaar, hè, even ervan uitgaan dat Windows Phone echt ook een succes gaat worden, ga ik misschien wel eens overwegen om in plaats van de iPhone 5 een Windows-toestel te kopen. Ja.
Ja. Een jaar geleden gelanceerd, toen waren er heel veel dingen die ontbraken. Hè. Copy-paste was er niet, geen multitasking, visual voicemail, daar hebben wij weinig aan. Internet delen via tethering was niet mogelijk, zie ik hier staan. Unified email was er nu ook niet.
Dat zit er nu allemaal grotendeels wel in. Copy-paste is een beetje zoals op de Apple ook. Je selecteert wat. Je kopieert het naar je clipboard. Mm-hmm. Je gaat ergens anders naartoe. En dan in plaats van ingedrukt houden bij de Apple en zeggen van paste, krijg je een klein icoontje. En daar druk je op en dan plaats je de tekst ergens in. Die multitasking is ook zoals op de iPhone ook niet 100% multitasking. Dus je krijgt ook alleen maar een lijst van 5, 6 meest recent gebruikte applicaties waar je tussen kan switchen. En volgens mij gaan de applicaties ook weer in een soort hibernate, net zoals op de iPhone.
Ja, dat zie ik hier ook inderdaad staan. Er zijn wel uitzonderingen, hè? Bijvoorbeeld muziek die blijft gewoon spelen in de achtergrond en een GPS-navigatie natuurlijk ook. Maar de rest is hetzelfde systeem als op de iPhone. Wat ik op zich geen slecht systeem vind.
Nee, ja. Het is natuurlijk de manier om je batterijverbruik te besparen. Mm-hmm. En ook applicaties wat rare dingen kunnen gaan doen, worden op die manier ook een beetje afgeremd.
Er wordt heel veel gezegd over het feit dat je op je startpagina of je startscherm van je Windows Phone die blokjes hebt. Welke informatie staat op uw blokjes, als ik het zo mag zeggen? Wat ziet jij als je de telefoon opstart?
Ja, nou, als ik de telefoon opstart, zie ik als eerste gewoon mijn telefoon natuurlijk linksboven. En dan zie ik daarnaast staat personen. En dat is echt een dynamische lijst. Want die wordt real-time geüpdate met Facebook, Twitter. Je kan volgens mij ook Foursquare koppelen. Ik heb alleen Facebook en Twitter gekoppeld. Mm-hmm. En ik zie dus gewoon De avatars van de mensen die in een timeline iets geplaatst hebben, zie ik in, in dat vierkantje dynamisch verschijnen. Als ik doorklik, krijg ik gewoon de berichten natuurlijk. Wat heb ik nog? Ik heb een specifiek HTC-ding waar het weer in staat. Xbox Live heb ik erbij. Dus ik ben echt ook met Xbox gekoppeld, zeg maar. Ik kan bijvoorbeeld zien dat Davy nu niet zit te gamen.
Ja, dat is wel een verkoopsargument voor personen die echt heel bezig zijn met de Xbox. Hè.
Ja, mijn kalender. Ik zie gewoon de eerstvolgende vergadering wat ik heb, die staat ook in zo'n blokje. Een Twitter-client heb ik, de Marketplace en de Zoom Music en Video Store. Kan ik benaderen. Ja, foto's uiteraard. Ze hebben ook een locatie-app, een soort Foursquare voor zichzelf. Ik heb nu heb ik gedownload. Dat ziet eigenlijk hetzelfde uit als op de iPhone en op Android.
En heb je die, camera. Die Nokia Lumia 800 bekeken? Een blauw toestel zie ik hier staan bijvoorbeeld. Oh nee, beschikbare kleur. Hij is ook beschikbaar in het zwart, in het blauw en in het paars.
Het enige, meer dan de kijken heb ik niet gedaan. Dus ik heb daar geen ervaring met het toestel zelf nog.
3,7 inch scherm, 8 megapixel camera, dus vergelijkbaar met de iPhone 4S. Ja. Wat vind je van het design van het ding?
Ik vind het een beetje raar dat ze dus die kleurencombinaties gekozen hebben. Maar ik vind hem in het zwart eigenlijk best mooi. Het is leuk dat hij ook een beetje het scherm in plaats van... wat je ziet dat het echt gewoon in het toestel ligt, lijkt het wel of het op het toestel ligt. Dus een beetje bollig ziet het eruit. En ja, dat vind ik aan zich best een leuk detail.
Hij was ook niet zo heel duur, hè? Wacht, ik ben aan het kijken. De HTC Radar zie ik hier geprijsd staan bij Smartphone Shop aan €379.
Ja, die Radar zit rond de €350 inderdaad. De Lumia zit volgens mij toch ergens tussen de 500 en de 600 euro.
Ah, toch. Dat heb ik vergist. Ik dacht dat die goedkoper was.
Die 710, die is wel goedkoper inderdaad. Mm-hmm.
Ja. Jan had daar een leuke quote over. Hè? Hoe zeg je het weer? Die Nokia-toestellen zijn de toestellen die iedereen wil, maar niemand wil voor betalen. Zoiets was het, hè, Jan?
Ja, vooral geeks, denk ik. Ik denk dat wij die allemaal wel... Ik vind dat echt heel mooie toestellen. En zo een keer iets blauw... De marketingfoto's zijn allemaal zo de blauwe de dinges. Ik vind die heel mooi, echt waar. Maar ik zou er geen geld voor geven, gewoon omdat dat platform niet ondersteund wordt door de apps die wij dan willen.
Maar dat gaat komen, denk ik, hè?
Ja, maar het is altijd zo kip en ei, hè? Als je geen gebruikers hebt, heb je geen apps. En als je geen apps hebt, heb je geen gebruikers. En als het zo is dat je zo een aantal mensen over de brug krijgt, maar net niet genoeg, dan blijven die apps zijn heel goedkoop. Dus die moeten, als ze dat maken, zo'n app, moeten die maken voor grote volumes. Kunt alleen maar geld verdienen met apps als je grote volumes draait. Als je van alle telefoons, als 1% je een app installeert, zijt je een rijke mens. Maar als dat maar 15.000 telefoons zijn, dan zijt je nog... Had je uw kosten niet uit, hè?
Ze waren beter vorig jaar op de proppen gekomen met Windows 7.5, hè Marco, denk ik?
Maar ja, dat is altijd zo, hè?
Ja.
Ja, omdat er toch heel wat dingen in zaten die we nu vanzelfsprekend achten, hè? Zoals bijvoorbeeld copy en paste.
Ja, maar was dat niet ook met de iPhone? Ik bedoel,
ja, met de iPhone was het ook. Ja, ik ga nu weer natuurlijk een hoop onzin over mij afhalen, maar iPhone was de eerste op dat gebied, denk ik, hè?
Ja. Maar ja, ik weet niet of dat echt heel veel uitmaakt. Het zijn gewoon echt verschillende platformen met verschillende doelgroepen. Ik denk dat ze elkaar niet eens dwars hoeven te zitten.
Mm-hmm. Wat wil je zeggen, Jan?
Ja, Apple had ook geen copy en paste toen de iPhone uitkwam.
Nee, maar ja, ze hadden het voordeel dat er op dat vlak weinig concurrenten waren. Hè? Microsoft moet nu in feite een gigantische inhaalbeweging doen, hè, om bij te benen. En dan komen ze vorig jaar op de pop met Windows Phone 7, dat goed was, maar niet goed genoeg. Terwijl
dat is heel vreemd, want copy en paste zat bijvoorbeeld wel in Windows 6.5.
Ja.
Ik ben dan niet slim genoeg om te weten hoe dat dan kan, want ik vind copy en paste ook zoiets dat is zoiets heel logisch, maar blijkbaar is dat dan toch iets moeilijker dan dat je denkt.
Mm-hmm. Windows Phone 7. Ik ga niet meer vragen wat we denken, of er binnen een jaar nog gaat zijn. We zullen het wel zien. Ik was in ieder geval nieuwsgierig ernaar. En ik heb gekeken naar prijzen. Dat wil al wat zeggen dat ik zo overweeg om dat ding wel eens te testen. Maar het is gelijk Jan zegt, hè. We willen daar niet voor betalen, want blijft het zo goed ondersteund. Iets helemaal anders. De HCC Digitale Dagen, Wammes. Wat zijn dat? Ik had er nog nooit van gehoord.
En ze zijn zelfs in België geweest. In
serieus?
Ja.
Geekpoint, ik weet.
HCC staat al jaren niet meer voor Hobby Computer Club, want dat vinden de tegenwoordige directeuren te hobby. Maar het is een vereniging in Nederland met nog altijd zo'n 90.000, 95.000 leden. Die in het verleden nog veel groter is geweest. Het is bijna 200.000 geweest. Als je 10, 12 jaar teruggaat in de tijd, dan was er ieder jaar eind november in en om Utrecht een verkeersinfarct. Dan waren de HCC-dagen aan de gang in de jaarbeurs. En dat infarct moet je letterlijk nemen. Ik heb genoeg mensen gesproken die uiteindelijk hun auto hebben geparkeerd in de berm van de snelweg, omdat ze echt niet meer verder kwamen. Je had beursdagen met 60.000 bezoekers. Dat zijn aantallen. Het was een hele leuke beurs. In die tijd was, dit is voor het internet, in die tijd was de HCC ook de grootste koopjesbeurs van heel Europa. En zo eind november begonnen alle restanten, alle oude partijen uit heel Europa naar het afvoerputje in Utrecht te stromen. En ja, daar liepen heel veel mensen met grote dozen richting station. Dat was echt een leuk gezicht. Zo hebben we het jaar gehad van de LC10-printer. Een echte matrixprinter met kleurenlinten. En ik geloof dat er op één beursdag toen 3000 van verkocht zijn. Dat soort aantallen. Het is tegenwoordig allemaal wat kleiner, moet ik zeggen. Ik denk dat we de afgelopen twee dagen, vrijdag en zaterdag was de beurs. Nou, we zullen 8000 man hebben gezien in totaal op die beursvloer. Het lijkt niet meer op wat het was, maar het is nog steeds heel leuk. Lezingen, verkoop, maar vooral ook heel veel mensen die in de HCC, in al die gebruikersgroepen zitten, die daar toch weer eens een keer met elkaar aan het praten zijn en leuke ideeën ontwikkelen. En wat ik zo net zei, als je een aantal jaren teruggaat, had je in het bouwcentrum in Antwerpen de Belgische HCC-dagen. En ook daar gingen wij altijd heen met het tijdschrift, gewoon met veel plezier.
Wat voor publiek komt er nu op af?
Op dit moment,
ja,
als ik de vrijdag is wat ik zou omschrijven als old farts. Ja, dat mag ik zeggen, want ik ben zelf het prototype, zo langzaam maar zeker. Grijze mannen, gekleed in safari vestjes.
Met een baard.
Baarden komen er ook redelijk bij voor. Laat ik het zo zeggen, jonge frisse dames zijn uitzonderingen, tenzij achter de stand.
Nou ja, oké.
Wat doen ze daar? Ja, kijken, kopen. Wij hebben zelf, een stuk of 5.000-6.000 tijdschriften uitgedeeld.
Ja, ik ben hier aan het kijken naar er zijn ook een hele hoop sprekers geweest. Hè? En moet ik eerlijk zijn, ik ken niemand van die sprekers tot nu toe.
Brenno de Winter zegt je ook niets?
Nee.
Nee, Brenno is een wereldberoemd in Nederland. Maar inderdaad, in Nederland is hij echt wel wereldberoemd, vind je niet, Marco?
Ja, echt wel. Ja.
We hebben hier in Nederland natuurlijk dat hele debakel lopen met de OV-chipkaart. Je kan geen kaartje meer kopen voor de bus of de tram of de trein, zometeen ook al niet. Je moet in- en uitchecken met een pasje. En Brenno is degene die hier in Nederland daar eens aan is gaan peuteren. En ja, god, die kaart is geheel gekraakt.
Hij is daar ook
bijna voor de rechter gesleept door de firma achter die kaart. Wat je ook doet in België, begin niet aan OV-chipcards. Het is een nachtmerrie.
Ja, ik ben aan het denken aan het verhaal van iRail hier. Hè. Dat is niet vergelijkbaar misschien niet, maar die hebben ook de NMBS achter hun aan gekregen toen, hè. De HCC Digitale Dagen. Marco, ben je daar ooit naartoe geweest?
Ja, wel al een tijdje geleden weer. Maar volgens mij was dat nog in de oude tijd, zeg maar. Dit is voor iemand wat van computers en van alles houdt. En ook van toenertijd was het ook nog met oude computers. Ik kwam er toen nog met twee MSX-computers onder mijn arm naar buiten. Maar ja, dat is gewoon het Walhalla, toch wel een beetje. Ja, het is totaal veranderd inderdaad. Die HCC Digital heeft weinig meer te maken met hoe het vroeger was. Maar ja, het is nog steeds hartstikke leuk. Ik zou zijn geweest, waar het niet dat ik niet kon. Maar anders was ik best een keer weer een keer met een vriend langs gegaan. Over Brenno trouwens, daar heb ik
eigenlijk... Ja, want de chatroom is mij... Wie kent er Brenno nu niet? Blijkbaar ja, ben ik totaal achter, mijn excuses. Ik kan niet alles volgen, hè? Maar goed. Mark, ik heb je onderbroken.
Misschien weet Wammerstad. Ik in dit pakket breng.
misschien weet Wammerstad. Hij heeft toen, om zijn rechtszaak te ondersteunen, heeft hij zo'n donatie opgestart. Daar heb ik ook aan gedoneerd. Hij zei van... Dat was, volgens mij was de plan van niet alleen maar die rechtszaak te funden, maar hij zou ook nog een associatie opstarten voor journalisten en dergelijke. Weet jij of daar iets nieuws van is? Ik heb dat niet meer helemaal gevolgd.
Vraag. Ik heb dat ook niet meer gevolgd. En aangezien ik ook geld gegeven heb, ga ik hem dat toch eens een keertje vragen weer. Nee, Brenno is de laatste tijd heel druk geweest. Komende week of de week daarna verschijnt het boek wat hij heeft geschreven over de hele affaire hier.
Oh ja, dat zou die ook, ja.
Ja, nee, het is wel een heel raar verhaal. Op een gegeven moment gaat een onderzoeksjournalist om aan te kunnen tonen dat die kaart echt kraakbaar is. Want er werd al 3 jaar geroepen, die kaart is kraakbaar. En de hele tijd roepen de bedrijven die die kaart steunen van... ja, maar dat kan alleen maar in het laboratorium. Ja, maar dat gebeurt toch niet, et cetera, et cetera. Dus uit ja, een soort van ultiem laten zien dat het ding niet klopt... is Brenno die kaart gaan kraken en met de gekraakte kaart gaan reizen. Dat is een bijna komen te staan op een vervolging... met een niet meer malse strafmaat. Want daar zou je 6 jaar voor kunnen krijgen. Dan heb je het over dingen zoals computervredebreuk... Ja, en die hele episode heeft hem uiteindelijk toe bewogen om er toch ook maar een boek over te schrijven. En ik heb het zelf in handen gehad, ik heb het nog niet gelezen, want hij had er nog maar 2 op dat moment, zei hij. We gaan het in ieder geval recenseren in het blad.
Oké, ik ga straks eens opzoeken wat die mens precies gedaan heeft. Ik veronderstel dat hij dus gewoon gratis met openbaar vervoer kon rijden.
Ja, dat heeft hij de facto meestal niet gedaan in die experimenten. Was het 9 van de 10 keer minimaal zo dat hij ook een echte kaart gebruikte om echt in te checken en een valse kaart als proof of concept.
Dat het kon,
of een valse kaart. Nee, de kaart was gewoon echt en eerlijk. Alleen je was in staat om buiten de daartoe aangewezen wegen om het saldo te verhogen.
Mm-hmm. Oké. Iets helemaal anders. Google is al een hele tijd bezig met het verbeteren van de layout van onder andere Gmail en Google Docs. En de laatste weken lijkt het allemaal een stuk sneller te gaan. Ze willen iedereen liefst zo snel mogelijk overschakelen op die nieuwe layout. Vorige week was bijvoorbeeld Google Reader aan de beurt en Jan en ik keken daar naar uit. Vind je het nog altijd zo geslaagd, Jan?
Ik vind het geslaagd, ja.
Ja?
Ja.
Er is veel te doen over de hoeveelheid witruimte, hè?
Ja, dat is zo. Iedereen wil allemaal meer witruimte. En wit geeft ruimte en rust. En dan is er iets met witruimte en dan is het te veel witruimte.
Mm-hmm. Nu, het is ook maar, wel enorm... mij stoort het mateloos. Ik vind het...
Ik vind het ook vreselijk.
Mm-hmm. Maar Cindy, je had het moeilijker met de dingen die verdwenen waren, hè?
Ja, iets wat als standaard in mijn browser hier zat, was de functie Note in Reader. En ik had met een viertal mensen... Eigenlijk een vriendenclubje, zeg maar. En een heleboel posts sleepte ik dan daarnaar via die Note in Reader, ofwel rechtstreeks van de blogpost zelf. Nu, ik begrijp enigszins wel dat ze dat, dat ze dat veranderd hebben naar hun circles. Want dat is eigenlijk 2 keer dezelfde functionaliteit aanbieden. En die circles, daar willen ze wel mee verder. Maar wat dat mij daar dan instoort... en ik heb het zitten opzoeken in hun circles... Dat is dat je altijd een +1 moet doen.
Mm-hmm.
Alvorens je het dan kan delen met je circles. En dan kan je die +1 wel uit je profiel gaan halen. Maar je kan nooit die +1 onzichtbaar maken. En dat is, allee, dat lijkt mij toch op het eerste zicht een groot verschil, dat ik nu eigenlijk geen 100% privacy meer heb in die reader.
Mm-hmm. Het is zo dat
tegelijkertijd is er ook een plugin ervoor. Hè?
Die wat doet precies, Jan?
Gewoon share to Google, Google Plus.
Mm. Want het is zo dat
moet je dat plus één niet doen.
Ja, je moet eerst, het gaat er vooral om dat je moet publiek plus één. En dan pas kun je gaan delen met je cirkel. Hè. Dat is het probleem. Hè.
Jan, op welk niveau staat die plugin dan?
Dat zit gewoon, je gebruikt ook Chrome, hè?
Nee, dus gewoon, ik ben nog met Safari bezig.
Gebruik eens Chrome, Cindy.
Ja, maar op mijn andere computer.
Nu, ik heb gelezen, er is een workaround. Hè. Als je bovenaan in die Google-balk, ja, waar je plus je naam en Gmail en kalender en zo staat en je foto, als je daarop share klikt in Google Reader, dan kun je het artikel dat op dat moment open staat, kun je delen en kun je ook markeren als zijnde niet publiek. Zonder dat je dus eerst publiek moet plus ene. Maar ja, dat is natuurlijk...
En dat is op postniveau.
Dat is op postniveau. Als je op share klikt, moet je maar eens proberen Google Reader open te doen en dan een of ander artikeltje te openen en dan op share te klikken, dan kun je dat artikel delen. En kun je ook zeggen van, ik wil het niet publiek hebben. Maar ja, je moet het maar weten. Ik heb het ook maar via een website gelezen dat het kan. Want anders, dat is niet iets wat voor de hand liggend is om dat te doen. Hè.
Ja, maar dan, kan dus. Allee, dan... Ofwel de tip van Jan, en dan moet ik misschien maar... ook op mijn Mac naar Chrome overschakelen. Maar ik vind dat gewoon fundamenteel, heb ik daar ook een probleem mee van Google Reader. In die zin is het goed dat ze natuurlijk nu de kar trekken van hun circles. Maar om u te verplichten eigenlijk standaard van die plus één, vind ik een slechte evolutie.
Ja, ja, het is begrijpelijk natuurlijk dat ze dat doen. Hè. Ze willen iedereen in Google Plus krijgen, hè. Zo wil ik
maar dat is iets anders. Ik zal dat waarschijnlijk ook nu meer gaan gebruiken, die circles. Dus in die zin is dat een positieve evolutie. Mm-hmm. Maar die verplichting tot plus één is er te veel aan.
Ja. Stefan, gebruik jij Google Reader?
Nee.
Nee. Wat gebruik jij om RSS-feeds te lezen? Of lees je een RSS-feeds misschien?
Nee, niet meer.
Serieus? Niks meer?
Ja, ik heb er de laatste tijd eigenlijk vrij weinig tijd voor en ik ben stilletjes aan bezig met alles op te kuisen en enkel en alleen maar het niet meer toe te voegen wat ik mis.
Ja. Wat is gebruik jij Google-producten?
Nauwelijks.
Ook geen Gmail bijvoorbeeld?
Ja, Gmail is... Ik heb een Gmail-account, ik heb er zelfs meerdere, maar het is niet mijn primaire e-mail.
Mm-hmm.
Mijn primaire e-mail loopt via een server die we in Duitsland hebben staan.
Waar je zelf de controle over hebt?
Ja, maar ik zal van de touwtjes trek. Mm-hmm. Ik trek daarbij wel eens aan het verkeerde touwtje, maar dan doe ik het in ieder geval zelf.
Kunt je kwaad zijn op jezelf?
Ja, dat is altijd beter.
Ja. Jan, misschien belangrijker dan de redesign van Google Reader, want dat is echt een eerste wereldprobleem. Hè. Het is nu mogelijk om in Google Plus om pagina's aan te maken voor bedrijven. Hè?
Ja.
Dus wij hebben een Tech45 pagina.
We hebben een Tech45 pagina, helaas is dat nog niet
plus.google.com/tech45,
maar gewoon als je in de zoekbalk even Tech45 ingeeft, dan vindt hij ons wel.
Mm-hmm. Ik heb me wel laten vertellen dat jij nu de admin bent. En kunt je ook andere administrator maken?
Dat heb ik nog niet uitgevonden. Zover ben ik nog niet.
Dat kan nog niet.
Nee, ik denk inderdaad dat Jan nu de enige is en voorlopig de enige zal blijven.
En wat is dat?
Op een blog hebben ze gezegd dat dat redelijk snel wel mogelijk gemaakt gaat worden.
We doen dat weer op zijn Googles. We lanceren dat nu en daarna gaan we de echte functionaliteit toevoegen.
Voor de eindejaarsfeesten.
Ja,
beta. Public beta.
Nog iemand iets kwijt over Google Plus? Oh nee, Jan, je had nog iets. Wacht, moet ik even kijken in de Wave. Toch wel belangrijk. Even naar beneden rollen. Het ging over General Motors. Wat gingen die doen?
General Motors is een van de grootste bedrijven ter wereld en die gaan mogelijk kiezen voor Google Apps. Dat is best wel serieus qua evolutie, denk ik. Mm-hmm. Ik heb al een aantal keren gezegd van Google wordt voor de consumentenmarkt veel meer een retailer dan een advertentiebureau. Ik heb het gevoel dat ze dus ook als ze General Motors, of GM, kunnen binnenhalen. Dat is ook een grote vogel. Dat is niet alleen een grote vogel wat opbrengsten betreft, maar dat is ook een grote vogel voor wat betreft de uitstraling daarvan.
Het is een bevestiging voor Google dat de producten goed zijn, hè?
Ja, GM en Ford zijn zo de twee iconen van Amerika toch nog altijd. Mm-hmm. Als ze die kunnen binnentrekken, dan is dat een grote vis.
Nu, ik loop wel, ik heb het ook in de Wave gezegd, hè. Ik gebruik de Google-applicaties allemaal, dus ook Docs en zo. Maar wat de tekstverwerker betreft, loop ik toch regelmatig zo tegen de beperkingen op, hè. Je kunt nog niet...
Maar dat is ook, ja, dat is ook geen tekstverwerker, vind ik. Mm-hmm. Dat is zo meer... Ik heb zo'n beetje het probleem... Eigenlijk is zo... Word is veel te ingewikkeld voor wat dat je daar eigenlijk mee moet doen. Want als je dan echt iets wilt opmaken, kom je daar ook op de grenzen terecht.
Mm-hmm. Maar dat is omdat je eigenlijk met het programma niet kan werken. Ik heb zelf pas met Word leren werken op het moment dat ik verplicht was om er les over te geven. En toen ging er voor mij zo'n wereld open van, ah, zit dat zo ineen?
Ja, maar iedereen, toch...
maar iedereen vindt dat hem met Word kan werken, maar eigenlijk is dat niet zo.
Nee,
ik denk
dat
op 100 mensen misschien 1% het programma heeft leren gebruiken, de manier waarop het bedoeld is. En als je dat kan, dan is dat een fantastische tekstverwerker.
Ja, maar het blijft een tekstverwerker als je zoiets wilt opmaken, een affiche of zoiets. Of een brochure, dan heb je dan toch weer InDesign of iets anders.
Voilà. Ja.
We gaan beginnen aan de tips. Wammes, jij mag beginnen.
Oké, ik was vandaag op een persconferentie. En daar had HP een nieuwe scanner, of eigenlijk een... Ja, het is niet een all-in-one. Het was wel eens een kleuren laserprinter met daarbovenop gemonteerd wat ze noemden een 3D-scanner. Stel je voor, je hebt niet een klep waar je een velletje onder legt, maar je hebt een klep waar je een voorwerp op kan leggen. En dat voorwerp mag groter zijn dan een velletje papier. In dit geval hadden ze een stapel stukjes Engelse drop genomen. Je klapt een armpje uit, dat hangt er dan een centimeter of 30 boven, hoort ook bij de scanner. Je drukt op de knop en even later komt er een prachtige driedimensionale foto, ik citeer HP, ik zal zo toelichten, uitrollen van je Engelse drop. De truc is als volgt, er zit één cameraatje in dat armpje bovenin en er zitten drie ledjes in. En die drie ledjes zitten op iets andere posities. Dat ding maakt eigenlijk een aantal foto's na elkaar met verschillende belichtingen. Mm-hmm. En stitcht dat dan samen tot een bijzonder natuurgetrouw en ook goed scherp beeld. Ik vermoed eigenlijk dat hij een paar verschillende scherpstellingen gebruikt en die ook aan elkaar monteert. Om te zorgen dat je inderdaad kleine voorwerpen echt prachtig kan fotograferen. Nou mogen jullie raden waarvoor HP denkt dat dit ideaal zal zijn.
Niet voor Engelsen erop.
Nou, als je die op Marktplaats of op Google of op eBay wilt verkopen, kan dat ook.
Oh ja, voor zoiets inderdaad. Maar kleine voorwerpen?
Ja, alle kleine meuk die je denkt te kunnen slijten op eBay, kan je inderdaad voortaan in prachtige foto's aanbieden.
En wat is klein? Wat is de maximale grootte dat ding dan aan kan?
Het cameraatje kan ook worden gebruikt om inderdaad wel papier te scannen. En het grootste formaat wat je kwijt kan is inderdaad een A4 formaatje.
Mm-hmm.
Ik denk dat de hoogte, maar ja, dan wil ik hem eerst zelf gaan testen. Maar ik denk dat je qua hoogte beperkt zult zijn tot een centimeter of 5, misschien 7,5.
Ja. En hoe heet dat ding precies? Van HP?
Ik heb geen idee. Hij komt pas in februari uit. En we verwachten in januari dat we zelf een testexemplaar in handen gaan krijgen. Wat ze nu hebben, er waren er 4 in heel Europa waarvan ze er 1 al vernacheld hadden per ongeluk. Dus op dit moment is hij nog niet verkrijgbaar. Oh, maar dat gebeurt heel vaak hoor. Dat soort, je hebt 2 prototypes en er laat er iemand 1 uit zijn handen vallen. Het is heel vervelend.
Ha, ik ben benieuwd naar dat ding. Ik ben vooral benieuwd naar de prijs van zoiets.
Ja, daar was ik dus ook wel benieuwd naar. Maar daar konden ze op dit moment nog helemaal niets van zeggen. En dat is ook wel grappig. Dat houdt dus in dat de prijs waarschijnlijk niet zo heel veel te maken heeft met de kostprijs. De kostprijs moeten ze nu wel kunnen berekenen. Maar wat die moet gaan kosten in de winkel, ja, het is bijna communistisch.
Hmm. Ik ben benieuwd. Wou je nog iets kwijt over de Samsung Galaxy S2? Zie ik hier staan in de Wave?
Klopt, ja. Ik ben anders dan jullie niet zo ontzettend geïnteresseerd in telefoons, in de kleine details. Toen ik vorige week de consumentengids van de Consumentenbond hier in Nederland ter hand nam en daar zag staan dat de Samsung Galaxy S2 op dit moment de beste keus was, heb ik hem de dag daarna maar eens gewoon besteld. En ik ben sinds een week bezig met wat je mag omschrijven als een steile leercurve. Mijn vorige telefoon deed ook wel internet, maar dan op een schermpje dat je het niet wou doen. Deze heeft een scherm waarop je met veel genoegen een paar dingen onderweg gaat opzoeken. Maar ik ben vooral gaan spelen eigenlijk met een paar hele andere appjes. Een paar appjes opgedoken waarmee ik bijvoorbeeld mijn hele draadloze netwerk in één keer overzichtelijk in beeld krijg op mijn Samsung. Dat is ideaal. Ik weet niet hoe het bij jullie zit, maar ja, ons draadloos netwerk is groot en ingewikkeld met een stuk of drie access points door het huis verdeeld. Ik denk dat als we alles aanzetten dat er een stuk of 20, 30 IP-nummers in gebruik zullen zijn. En ik moet toegeven, ik raak het spoor wel eens bijster. Ik zit wel eens gefrustreerd te kijken naar een reeks switches die naast elkaar hangt en denk van wie is dat waar en waarom ook alweer. Dit gaat leuk worden. Het feit dat je je netwerk geheel in beeld kunt brengen, dat je daar ook weer zelf icoontjes, namen en aantekeningen aan kan hangen. Ik had er niet gedacht, maar een Samsung Galaxy S2 is het ideale netwerkbeheersapparaat.
Dat is een applicatie die in de Galaxy 2 ingebouwd zit. Of is het iets wat je geïnstalleerd hebt uit de market? Nee,
ik heb hem geïnstalleerd vanuit de market.
En hoe heet die applicatie?
Ere wie ere toekomt. Ik heb dat vandaag uit de concurrent gehaald bij Webwereld. Die hadden Webwereld, www.webwereld.nl had vandaag een special met een vijftal apps voor netwerkbeheerders. Mm-hmm. En ik kan ze iedereen aanraden om daar eens naar te kijken en daar eens wat dingen van uit te proberen.
En hoe heet die applicatie die jij nu gebruikt waar je zo tevreden van bent?
Dan ga ik toch eventjes die telefoon wakker maken weer.
Ja. Weet je wat, Wammes zoeken ondertussen op. Wij gaan verder met Stefan.
Nee, ik ben
Zo snel.
Wi-Fi Analyzer.
Ja, ik heb Wi-Fi Manager geïnstalleerd. En die geeft bijvoorbeeld een heel mooi radarbeeld. Dan kun je heel duidelijk zien op welke kanalen de verschillende Wi-Fi access points in uw huis of in uw gebouw zitten.
En dan zie ik bijvoorbeeld. Dat doet deze dus ook. En daarna geeft hij ook raad wat een betere indeling voor je kanalen zou kunnen zijn.
Ja, inderdaad. Dat doet Wi-Fi Manager niet. Die geeft geen raad. Hij zegt gewoon het is er en los nu zelf maar op.
Het is trouwens wel grappig. Ik woon in de binnenstad van Utrecht. En toen ik hem zo net de eerste keer aanzette en even op 2 hoog stond, had ik geloof 20 netwerken in de peiling.
Allemaal op kanaal 2.
De meeste zaten inderdaad aan die kant, maar ik zat al aan de andere kant.
Ja, daarvoor is het gemakkelijk inderdaad.
Ja.
Nog iets wat echt goed is aan de Galaxy S2, dus maar gewoon om Jan het in de war te brengen. Nu wij zo twijfelen tussen de Galaxy Nexus en de Nexus S.
Dank u.
Laat ik het zo zeggen. Ik zei gisteren tegen mijn vrouw op de bank, terwijl zij tv zat te kijken, van ik zou hieraan kunnen wennen.
Een goed toestel dus.
Ja, ik geloof dat ik heel content ben.
Mm-hmm. Stefan, uw tip. ScoTutor. Is het dat juist?
Ja. Wel, dat is eigenlijk een applicatie die gemaakt is door de persoon van Screencasts Online. Dat is Don McAllister. En die doet dus eigenlijk wekelijks een aantal videotutorials over allerhande zaken. En die heeft nu een reeks van videotutorials rond OS X Lion gecombineerd in een Mac-applicatie. En die kan je dus gaan kopen via de App Store. Ik denk dat het, ik weet niet meer, $2 of $5, zoiets. En dan krijg je dus een aantal videotutorials rond het gebruik van OS X Lion. Die videotutorials zijn ingesproken door Don McAllister met video en zo. Maar die beschikken ook over chapter markers en zelfs captions, allee, ondertitels in Spaans en weet ik niet wat allemaal.
Amai.
Dus het is echt wel knap gemaakt.
€2,99 in de App Store.
Ja, zoiets.
ScoTutor for Lion. Dank u, Stefan. Marco?
Ik heb 3 tips, als het niet te veel is.
Als je snel zit, is het geen probleem. Doe rustig.
Ja. We hebben het al eens over, volgens mij al een paar keer, over Yahoo gehad. En hun Livestand nieuwsmagazine, applicatie, website, whatever het zou worden. Nou, ze zijn eindelijk live, na volgens mij 3 kwart jaar of zo coming soon te hebben gehad. Wat ik in eerste instantie dacht, dat het een HTML5 platform zou worden voor alle mobiles, voor alle tablets, blijkt nu toch dat het gewoon een iPad-native applicatie is. Volgens mij wel alleen maar als schil rondom een HTML5 implementatie, want het ziet er nogal webachtig uit. Het is trouwens wel leuk, het leest lekker. Het toevoegen van streams en van magazines en van feeds is heel makkelijk te doen. Dus ja, het is zeker uit te proberen. Volgens mij alleen nog maar in de Amerikaanse App Store, helaas.
Het is vergelijkbaar met Flipboard, hè, denk ik.
Ja, ja. Dus livestand.com.
Ja. Van Yahoo? Allee, Yahoo heeft nog eens iets nieuw gedaan. Zie je toen.
Nee.
Ga verder, Marco.
Mijn tweede tip. Mijn jongste zoon die heeft een eigen netboek. En daar heeft tot vrijdag heeft daar gewoon Windows 7 Home Edition, weet ik veel hoe dat ding heet, opgedraaid. Maar eigenlijk, ik was daar nooit happy mee. Mijn zoon die kwam om de havenklap vragen van, ja, dit werkt er niet en het doet zus raar en zo raar. En toen ben ik eens gaan surfen en twitteren. En op een gegeven moment kwam ik Easy Peasy Linux tegen. Dat is een voor netbooks geoptimaliseerde variant van Ubuntu. En ik heb die geïnstalleerd en mijn zoon is helemaal happy. Dus alles werkt vlot. En hij kan zijn weg direct vinden.
Ja, ik zie het er heel mooi uit. Hè? En de naam zegt al genoeg, hè? Easy Peasy.
Ja, het enige lastige was dat de wireless drivers, mm-hmm. die waren proprietary. Dus ik moest eigenlijk eerst met een wired netwerk, moest ik even internet op.
Ja.
Die drivers downloaden en toen kon ik ook met wifi internetten. Voor de rest ging alles eigenlijk vlekkeloos.
Easy Peasy Linux, geteasypeasy.com. Uw derde tip?
Ja, de allerlaatste. Voor de wijnliefhebbers en voor de iPhone-bezitters, want volgens mij is die niet op andere platformen. Nicolaas Kleij is een wijnkenner in Nederland. En die doet ieder jaar allerlei supermarktwijnen proeven. En daar schrijft hij recensies op. En dat zit allemaal in een appje. Kost €4,99, meen ik. En daar staan iets van 3800 wijnen in. Van €1 tot €200, geloof ik. Dus kus zat. En ik moet zeggen, ik heb het vorig jaar, of dit jaar eigenlijk, gewoon gebruikt. En tot nu toe valt het niet tegen. Dus zijn smaak, dat blijft natuurlijk toch altijd een smaakkwestie. Maar zijn smaak komt toch redelijk overeen met die van mij.
Ja. Ik ben aan het denken, bij ons heb je zo kurkdoor.be. Ik denk dat Cindy dat ook wel kent, hè?
Ja, het equivalent, denk ik, is Simone Welkes in Vlaanderen. Maar die madame brengt alleen nog maar boeken uit. En de appwereld is daar nog een beetje vreemd, vrees ik.
Ja, ik gebruik kurkdoor als ik bij de lijst sta en ik wil weten welke fles wijn ik moet meenemen, dan gebruik ik die website.
Ja.
Goed. Marco, in de chatroom wordt gezegd Jolly Cloud overwogen in plaats van Easy Peasy.
Heb ik langs zien komen, maar nee, heb ik me nog niet in verdiept. Nee.
Ja, blijf bij Easy Peasy. Eens even kijken, wie heb ik nog niet gehad? Cindy?
Ja, ik ga hem even in de chat ook gooien. Ik probeer altijd een beetje literatuur in Tech 45 te krijgen.
Fijn.
En vandaag zag ik een artikel in The Economist over de alweer 13e uitgave van de National Novel Writing Month. Waarschijnlijk afgekort zoals de URL als NaNoWriMo. Vorig jaar, moet oppassen als ik het zeg dat het juist is, vorig jaar hebben daar meer dan 200.000 mensen aan deelgenomen om het einddoel te bereiken. En dat einddoel bereiken is 50.000 woorden schrijven binnen een tijdslimiet van 1 maand. En die maand gaat blijkbaar in op 1 november. Vorig jaar hebben een 37.000 mensen uiteindelijk meer dan 50.000 woorden geschreven.
Ik heb daar 2 jaar geleden aan meegedaan.
Ja. Ik ga even mijn verhaal afmaken. Sorry. Wat ik er nu interessant aan vind, is dat daar ook echt duidelijk een allerhande groepjes rond ontstaan. Er is ook bijvoorbeeld de Europa, Holland en Belgium groep. En dan organiseren die ook allerhande write-ins. Maar dat is dan vooral in Nederland, Antwerpen en Brussel staan er ook bij. Nu, ik vind dat op zich... het verbaast mij een beetje dat er toch zoveel mensen daar mee bezig zijn. Want als we nu kijken naar de grote cursussen die online georganiseerd worden, dan halen die meestal een 2500 actieve leden. En dan 37.000 mensen die erin slagen om 50.000 woorden te schrijven. Dat vind ik eigenlijk een enorm succes. Maar het is misschien interessant om dan ook eens van Jan te horen. Hoe is dat dan? Heeft dat iets opgeleverd?
Ja, waar is die boek? Dat boek?
Nee, dat is geen boek. Ik heb ook niet echt mee... we hebben meegedaan met 4 mensen, was dat toen. Onder meer Anne Verberkmoes en Gudrun. Die nogal bekend zijn in onze streken. Gudrun, de vrouw van Netlash. Mm-hmm. En hebben wij zo... elke dag 1 verhaal geschreven van 1600 woorden is dat dan. 1666.
Dus met jullie 4 samen 1 boek?
Ja.
Ja.
Staat het ergens online? Nee.
Dat staat in stukjes en brokjes op verschillende sites.
En geen ambitie om nu mee te doen?
Nee, ik heb geen tijd.
Geen tijd om boeken te schrijven.
Ik had toen ook geen tijd, maar nu heb ik echt geen tijd.
Zit jij aan het meedoen of nee, gewoon... Het leek me interessant.
Het is interessant, maar ik zit constant met schrijfdeadlines voor mijn doctoraat. Ja. Dus ik vrees dat... Ja, ik ben zo al elke dag mee bezig dat dit er niet echt meer bij kan. Mm-hmm. Maar ik vind het gewoon een zeer interessant initiatief.
Jan, uw tip?
Mijn tip is getspool.com. Niet nadat ik de tip heb gegeven aan Marco Frissen om Disco Boy uit de chat te bannen, alstublieft. Getspool is een app die je kunt installeren. Dat is een read it later, maar dan read it later voor verschillende diensten. De website heet getspool.com. Je installeert eigenlijk een Android of je installeert op je Android-toestel een appje. Je installeert in je Google Chrome een plugin. En dan kun je op het moment dat je gedurende een dag bijvoorbeeld, dat je denkt van, oh, dit is iets interessants. Dan kun je op het... er komt zo een soort cassette-recorder zo bij. En als je daarop klikt, dan gaat dat automatisch naar spool. En dan kun je daar... verder lezen op je Android-toestel, bijvoorbeeld als je s'avonds op de trein zit. Wat wel leuk is. Het is op dit moment wel beta en je kunt het... je kunt een uitnodiging aanvragen.
Mm-hmm. Het wordt hier vergeleken met Instapaper en Read It Later.
Zoiets is het wel, maar je kunt ook bijvoorbeeld video's en zo...
Oh, dat is wel fijn.
Dat is inderdaad wel fijn.
Ja. Getspool.com. Goeie tip, Jan. Mijn tip die ga ik sparen tot volgende week, want ik heb een andere binnengekregen van Hilde van Gool, die trouwe luisteraar is. Want zij organiseert ieder jaar al, ik weet al niet hoe lang, de Netties-wedstrijd. Kort samenvatten, ik lees hiervoor uit de e-mail. Het is de verkiezing van de beste Nederlandstalige site, Vlaams-Nederlands, die het initiatief is van een privépersoon of een klein bedrijfje. Komen dus niet in aanmerking sites van grote uitgevers... of in het Nederlands vertaalde versies van een internationaal initiatief. Ze doet dat omdat, ze zegt hier, bij de meeste verkiezingen, zoals bijvoorbeeld de verkiezing van Kliks, komen alleen de echt grote kanonnen aan bod die veel stemmen kunnen ronselen. En zij willen vooral de kleinere websites een kans bieden. Sites worden aangebracht door de lezers van Netties en beoordeeld door een jury van ervaren objectieve surfers op originaliteit van het idee, nut van de site en ontwerp. En de prijzen zijn, de algemene winnaar die krijgt de trofee Jean-Luc Bostijn. En dat is blijkbaar de oprichter van Netties. En er zijn natuurlijk andere mooie prijzen die ter beschikking gesteld worden door verschillende bedrijven. Zij zoekt nog enkele mensen die mee in de jury willen zitten. Daar moet je niet voor in de auto stappen. Dat is geen fysieke jury, dat kun je gewoon van thuis uit doen. Ik weet dat Davy vorig jaar heeft meegedaan als jurylid. En aan de andere kant vragen zij een lijstje met 3 of 5 beste Nederlandstalige websites op te sturen naar redactie@netties.be en daarbij een korte verklaring waarom ze de website zo knap vinden. Meer uitleg op netties.be/extra/aankondiging_site2011.htm. Ik ga dat nu in de chatbox zetten en Marco zet dat morgen in de show notes. De Netties site van het jaar verkiezing. Netties.be, denk ik dat je het ook wel gemakkelijk kunt vinden.
En we, voilà. we zoeken nog iemand die Tech45 aanmeldt.
Dat is al gebeurd.
En dat heeft ze zelf gedaan. Dat zoek ik ook nog iemand om mijn blog aan te melden.
Ja, dus iemand die jansweuring.com wil aanmelden voor de Netties verkiezing. Ik ben benieuwd wat die prijzen zijn.
Ja, vorig jaar hadden die wel schoon prijzen, zo een externe harde schijf en een router en dat soort dingen en printers en zo.
Oh, leuke prijzen. Iemand die nog iets kwijt wil? Anders gaan we gewoon beginnen aan de afterchat. Goed,
we moeten nog zeggen waar we te vinden zijn.
Ah ja, natuurlijk. Jan, waar zit jij te vinden?
Ik ben te vinden op jansweuring.com, dat is mijn blog. En op Pinterest, dat is de hype van volgend jaar, ben ik Jan Seurink.
Hij is zo voor op deze wereld. Hij leeft echt in de toekomst, hè, onze Jan. Wammes, waar zit jij te vinden? Niet op Twitter.
Mijn adres: wammes@gmail.com.
Ah, toch een Gmail-gebruiker. En hoe heet het tijdschrift?
Het makkelijkste adres. Ik was er vroeg bij, dat wel.
Ja. Het tijdschrift waarvoor jij werkt, want dat heb ik niet gezegd in het begin.
De PC Active.
De PC Active, natuurlijk. Stefan.
Op Twitter, @StefanLessage en de website devia.be.
Cindy.
Ik ben Dr. Smetty op Twitter.
Marco.
M. Frissen op Twitter.
En ik ben Maarten Hendricks met KX op Twitter en mijn blogje staat op krijtstof.be. Reviews in iTunes, we hebben er weer een aantal bijgekregen, vinden we heel leuk en zijn heel belangrijk. Of reacties op onze website tech45.eu. Fan worden op onze Facebookpagina, dat kan ook te vinden via facebook.com/tech45cast. En dankzij Jan is Tech45 dus nu ook, zoals gezegd, aanwezig op Google+. Jan, waar vinden we die pagina? Gewoon zoeken in Google+.
Gewoon zoeken in Google+, op Tech45.
Ja. Op Twitter zijn we te volgen als Tech45Cast. Onderwerpen voor de volgende kunnen gelinkt worden op Twitter met de hashtag Tech45. Dit was de 80ste Tech45. De volgende wordt opgenomen op dinsdag 15 november vanaf 9:30 via live.tech45.eu. Tot volgende week. Tech45.